Laten we onze Bijbels openen in Jesaja. En om toch weer die dingen te noemen die aangaande dit boek heel erg belangrijk zijn, dan noemen we deze dingen dat in Jesaja hoofdstuk 1, daar lezen we dat een Jesaja krijgt een gezicht. En dat gezicht is wat hij ziet over Juda en Jeruzalem. In de dagen van Uzzia, Jotam, Achas, Jehizkia, koningen van Juda. Dus het is even belangrijk weer dat we even die aantal punten noemen die heel erg belangrijk zijn aangaande dit boek. En dat is dan natuurlijk in de eerste plaats, het speelt zichzelf af in Juda en in Jeruzalem. En in die dagen van de genoemde koningen van Juda. Nou, waarom is dat nou belangrijk? Dat is belangrijk dat we toch een beeld krijgen van tegen wie deze profeet spreekt. En dat we ook uiteindelijk de connectie maken met de beloftes die God aan Abraham, Isaac en Jacob heeft gegeven. Want als we naar dit boek gaan kijken, dan zien we dat het vol staat met profetieën aangaande de Christus. Het staat vol met die lichtflitsen die elke keer voorbij komen, die een beeld laten zien van dit ga ik allemaal doen voor mijn volk Israël, omdat ik de beloftes gemaakt heb aan Abraham, Isaac en aan Jacob. Dus nogmaals, we vinden dat al die profeten van het Oude Testament, die spreken allemaal in een bepaalde tijd. En dan spreken ze of tot het zuidelijke deel, Jeruzalem of Juda. En de anderen die spreken soms tot het noordelijke deel. En van het noordelijke deel weten we dat dat het eerste is weggevoerd. En later wordt dan uiteindelijk Juda en Jeruzalem ook weggevoerd. Het tweede punt, nogmaals wat natuurlijk heel erg belangrijk is aangaande dit boek, is de naam Jesaja. Ik denk dat we samen wel allemaal weten wat dat nu betekent. Het betekent Jehovah is zaligheid. Jehovah is redder. En dat is nou eigenlijk precies wat het hoofdthema wordt van dit boek. Want in dit boek, daar gaan we zien dat in die eerste 39 hoofdstukken, daar wordt besproken hoe Jesaja tot de mensen komt en zegt van, al zijn jullie zonden als scharlaken, ik zal ze wit maken als sneeuw. Dus die uitnodiging van Gods zijde, die gaat naar het volk toe, maar ze willen dat niet, ze luisteren daar niet naar. En als resultaat vinden we dan uiteindelijk wat we zo zullen gaan lezen in hoofdstuk 39, dat God een profetie geeft dat Babel, de koning van Babel, die zou uiteindelijk dat tweestammenrijk weg gaan voeren. Dus Jesaja betekent Jehovah redt, Jehovah is zaligheid, Jehovah is licht. En dat wordt uiteindelijk het ware thema van het boek van Jesaja. Dus nogmaals, die eerste 39 hoofdstukken, die laten eigenlijk zien, en in hoofdstuk 39 komt dat tot een climax, waar geschreven staat, in hoofdstuk 39, te dien dagen zond Merodak Baladan, de zoon van Baladan, de koning van Babel, gezanten met een brief en een geschenk aan Hizkia, opdat hij gehoord had dat deze ziek geweest en hersteld was. Hizkia verheugde zich over hun komst en hij liet hun zijn schathuis zien. Het zilver, het goud, specerijen, kostbare olie, zijn gehele tuighuis en alles wat zich onder zijn schatten bevond. Er was niets in zijn paleis en in zijn gehele rijk dat Hizkia hun niet liet zien. Dus wat gebeurt er? Deze Hizkia, die op een bepaald moment van God de boodschap krijgt dat hij gaat sterven, die bidt tot God dat dat niet mag gebeuren. God hoort die boodschap. Hij geeft hem extra 15 jaar. En als de koning van Babel dat dan hoort, dat hij genezen is van zijn ziekte, dan stuurt hij mensen daar naartoe. En dan laat Hiskia, die laat alles zien. En dan staat er ook, er was niets in zijn paleis dat hij niet liet zien. En dat wordt voor Jesaja, wordt dat nu de basis van zijn boodschap aan Hiskia, vers 3. Toen kwam de profeet Jesaja tot koning Hiskia en vroeg hem, wat hebben deze mannen gezegd en van waar zijn zij tot u gekomen? En Hiskia antwoordde, uit een ver land zijn zij tot mij gekomen uit Babel. En hij vroeg, wat hebben zij in uw paleis gezien? Hiskia antwoordde, alles wat in mijn paleis is, hebben zij gezien. Er is niets onder mijn schatten dat ik hun niet heb getoond. Toen zei de Jesaja tot Hiskia, hoor het woord van de Heere der Heerscharen, zie, er zullen dagen komen dat alles wat in uw paleis is en wat uw vaderen opgestapeld hebben tot op deze dag naar Babel zal worden weggevoerd. Niets zal er overblijven, zegt de Heere, en van uw zonen die uit u voortkomen zullen, die gij zult verwekken, zullen zij nemen om hoveling te zijn in het paleis van de koning van Babel. Hiskia zeide tot Jesaja, het woord des Heer dat hij gesproken heeft is goed. Ook dacht hij, dan zal het toch gedurende mijn leven bestendig vrede zijn. Dus nu eindigt eigenlijk, als je dat mag zeggen, het eerste gedeelte van het boek van Jesaja. En dat wordt uiteindelijk al geprofeteerd in het boek van Deuteronomium, dat God zegt van, als je mij volgt, dan zullen al de zegeningen zullen je volgen, maar als je mij niet volgt, dan zullen uiteindelijk de vervloekingen zullen gaan komen en uiteindelijk zal dat gaan resulteren dat je weggebracht zal worden, weggevoerd zal worden naar een ver land. Dus dat is eigenlijk tot nu toe, is dat het thema geweest van alles wat we gelezen hebben. Jesaja heeft Israël toegesproken. Jesaja heeft ook de naties toegesproken die ook schuldig waren door het zondige leven dat hun hadden geleefd. En nu zien we dan inderdaad dat hier was eigenlijk het einde van het volk van Israël. Weggevoerd zouden ze worden door de koning van Babel, Nebukadnezar. Maar dan komt weer dat grote thema van Jesaja om de hoek kijken. Dat God is licht, staat er ook in het Nieuwe Testament. En in hem is geheel geen duisternis. Dus ondanks het feit dat de Israëlieten ontrouw waren geworden aan de grote woorden van God, heb God gezegd, mijn trouw zal uiteindelijk altijd blijven bestaan. Zoals dat in het Nieuwe Testament ook staat, als wij ontrouw zouden worden, God die blijft altijd getrouw. En God had belofte gemaakt aan Abraham, Isaac en Jacob. En als we nu gaan lezen in dat 40ste hoofdstuk, dan zien we eigenlijk gelijk al dat God weer dingen gaat zeggen aan dat volk van Israël, waardoor ze ook weer mochten weten van, hey, het gaat uiteindelijk weer goed komen met ons als volk, voor degene die trouw gebleven zijn aan zijn woord. En dat zullen we dan nu wat meer gaan lezen. Dus wat zien we dan? Gelijk in het begin van het 40ste hoofdstuk, op het moment dat God eigenlijk gezegd heeft, het is afgelopen met jullie, jullie zullen weggevoerd worden, dan begint hoofdstuk 40 gelijk al met die woorden, troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Hoort iemand roept, bereid in de woestijn de weg des Heren, effend in de wildernis een baan voor onze God, elk dal zal worden verhoogd, elke berg en elke heuvel geslecht, en het oneffene worden tot een vlakte, en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken. Dus, voordat deze mensen uiteindelijk weggevoerd worden in ballingschap naar Babylon, krijgen ze nu door Jesaja heen, krijgen ze als het ware weer het licht gepresenteerd. En dat licht dat zegt, oké, het volk mag uiteindelijk ook weer getroost worden, omdat zijn lijdenstijd volbracht is en de ongerechtigheid geboet is, zoals het uit de hand van de Heere heeft ontvangen. En wat gebeurt er dan? Hoor, iemand roept, bereid in de woestijn de weg des Heere, effend in de wildernis een baan voor onze God. Nou, in het boek van Jesaja, daar zien we dat daar profetieën gegeven worden. En die profetieën die gegeven worden, die gaan soms ook een beetje in elkaar over. Dus soms gaat de profetie over iets in de toekomst. Soms gaat de profetie over iets in het heden van het volk van Israël. En soms is dat ook wel eens een klein beetje moeilijk om te zien van, wat is nou precies wat? En soms lijkt het er ook op dat bepaalde van die profetieën ook dubbel als het ware gebruikt worden. Dus wat krijgt Israël nu als belofte? Dat er uiteindelijk een wildernis, een baan in de wildernis gemaakt zou worden, zodat hun uiteindelijk weer terug zouden gaan naar het land van Israël. En hoe wordt dat dan benoemd? In vers 5, want de mond des Heren heeft het gesproken. Dus hun zagen als het ware die grote donkere wolk, die zagen ze al op hun afkomen. Wij worden weggevoerd. Maar tegelijkertijd, omdat Gods natuur licht is, omdat God een redder is, omdat God zaligheid is, krijgen ze daar gelijk als het ware weer die boodschap achteraan van, maar het is nog niet afgelopen. Goedenavond. Want er gaat weer uiteindelijk iets heel bijzonders gebeuren. En waar komt dat vandaan? Dat komt vandaan uit de mond van God. En dat zijn woorden die de Bijbel ook heel vaak gebruikt, waardoor we ook mogen weten van, als God het gesproken heeft, dan mogen we er ook zeker van zijn dat het inderdaad gaat gebeuren. En dat mag voor ons, mag dat ook een bemoediging zijn. Als wij wel eens met dingen te maken hebben die moeilijk zijn, als wij wel eens met dingen te maken hebben dat het donker wordt, dat we toch uiteindelijk door geloof mogen staan op die grote woorden van God, die zegt van, ik zal je niet verzaken, ik zal je niet verlaten, ik zal altijd bij je zijn. En nu zien we hier hoe dat in het Oude Testament met het volk van Israël zo gebeurt. Daaruit mogen wij hoop putten en bemoediging, dat ook al lijkt het wel eens dat God verdwenen is, ook al lijkt het er wel eens op dat God niet meer bestaat, ook al lijkt het erop dat de hemel wel eens van koper is, dan mag je uiteindelijk ook weten, nee, het moment dat ik dat ga denken, dan zijn dat die geestelijke machten die pijlen op ons af proberen te schieten en die ons in een ontmoedigende staat willen brengen, die ons in het verdriet willen zetten, die ons in de pijn willen drukken, waar God zegt, vertrouw op mij. En dan zegt hij als het ware, kijk eens naar dat volk van Israël. Ze zouden weggevoerd worden. Het werd donker. Ze hadden beloftes gekregen. En ze zeiden misschien ook wel van, Jesaja, wat gaat er nou gebeuren met ons? Wat gaat er nou gebeuren met die beloftes die allemaal gemaakt zijn? Wat gaat er nu met ons zijn als wij weggevoerd worden? En dan zie je weer dat licht is in Jesaja een heel belangrijk element. En dat komt eigenlijk, elke keer komt dat naar voren. Dan zie je ook dat hij zegt in vers 6, hoor, iemand roept. Roep, en de vraag klinkt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem des Heren daarover waait. Voorwaar, het volk is gras, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Dus hier spreekt God als het ware door Jesaja heen. En dan staat er zo geschreven, hoor, iemand roept, er moet iets geroepen worden. Er moet iets gezegd worden. Er moet iets naar de mensen toe. En de vraag klinkt dan, oké, ik wil dat wel doen, maar wat zal ik roepen? En wat roept hij dan? Vlees is als gras. En als een schoonheid als een bloem des velds. Dat vergaat allemaal, dat gras vergaat. Die bloem die vergaat, als de adem van de Heere daarover waait. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. En is dat eigenlijk niet wat wij soms ook nodig hebben? Als wij in die ontmoedigende staat raken, als wij denken van, oh, het ziet er allemaal zo donker uit. Dan hebben wij soms ook iemand nodig die heel hard van de daken roept. Maar het woord van God dat blijft bestaan. Wees niet bang. Wees niet ontmoedigd. Wees niet bevreesd. Vertrouw op God. En dat is hoe de mensen van God door alle eeuwen heen geleefd hebben. Door dat simpele geloof dat Abraham ook zei toen hij zijn zoon de berg op ging brengen. Dan zie je, als je dat verhaal in Genesis leest, dat er staat, toen zij samen de berg op gingen, toen zei Abraham tegen zijn knechten, wij komen samen terug. Oh, dat is interessant. Hoe wist hij dat? Hij moest hem gaan offeren. Maar hij zegt, we komen samen terug. In Hebreeën 11, daar staat het antwoord op die vraag, waar in Hebreeën 11 staat van, God zou bij machte zijn om hem uit de doden op te wekken. Dus Abraham zegt, 1 en 1 is 2. En hij had hem als het ware ook al uit de doden ontvangen. Want wanneer werd Isaac geboren? Toen Sarah al voorbij de tijd was dat ze nog kinderen kon baren. En zo zie je dat die mensen uit het Oude Testament, die ons dan een voorbeeld zijn, die als het ware vanaf de kantlijn ons toeroepen en zeggen, je kan het. Samen met God kan je het doen. Wees niet bang. Wees niet bevreesd. Die staan ons als het ware allemaal aan te roepen. En dat zie je bijvoorbeeld in Hebreeën 11. Door het geloof die. Door het geloof die. Door het geloof die. En dan zie je dat God uiteindelijk altijd licht is. Maar Satan die zendt zijn pijlen naar ons toe. En wat doet die pijl als die ons raakt? Dan brengt dat ons naar beneden. Maar dan hebben we iemand nodig die ook gaat roepen. En zegt van, wees niet bang. Het gras verdort. De bloem die vergaat. Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Vers 9. Klim op een hoge berg. Vreugdebode van Zion, van Jeruzalem. Verhef uw stem met kracht. Vreugdebode Jeruzalem, verhef ze. Vrees niet. Zeg tot de steden van Juda, zie hier is uw God. Zie de Heere, Heere zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij uitoefenen. Zie zijn loon is bij hem en zijn vergelding gaat voor hem uit. Hij zal als een herde zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtkens leiden. En zoals we dat ook vaak gezegd hebben, Zion is een andere benaming voor Jeruzalem. En als je naar Jeruzalem gaat kijken in de Bijbel, dan begint dat met Melchizedek. Dan gaat dat voort naar het volk van Israël, als een fysieke stad in een fysiek land. Maar in het Nieuwe Testament hebben wij ook een Zion, waar vanuit Hebreeën we leren dat dat de universele gemeente is. En dat Jeruzalem. Dat vergaat nooit. Dat Jeruzalem, daar kan... Ja, dat is mijn telefoon. Dat Jeruzalem, daar kan God dan weer tegen zeggen van... Klim nou maar op die hoge berg. Want jullie denken misschien dat het afgelopen is met Jeruzalem. Maar het is niet afgelopen met Jeruzalem. Ik zal komen met kracht. En zijn arm zal heerschappij uitoefenen. En het loon is bij hem. En zijn vergelding gaat voor hem uit. En dan eindigen we met die woorden van hoofdstuk 40. Waar op het einde staat. Vers 25. Met wie dan wilt gij hem vergelijken? En tussen vers 11 en vers 25 in, daar zie je een beschrijving van God. Hoe groot God is, hoe machtig God is. En waarom doet hij dat? Dat doet hij om uiteindelijk die mensen een hart onder de riem te steken, als het ware. Van ja, je zal echt weggevoerd worden. Maar denk erom. Die arm van God en die kracht van God, die gaat ergens weer op een moment gaat die zichzelf oprichten. En dan zegt hij ook, vers 25, met wie dan wilt gij mij vergelijken, dat ik hem zou gelijk zijn. En hun hadden natuurlijk een heleboel afgoden. Dat gaan we zo ook zien. Uiteindelijk, een van de grootste problematieken van het volk van Israël, waren hun afgoden. Waar ze op vertrouwden. Egypte, waar ze op gingen vertrouwen. Wat we eerder gezien hebben in hoofdstuk 30 en 31. Dat God zegt, waarom ga je nou naar Egypte toe? Denk je echt dat die kunnen gaan helpen? God zegt, beide zal ik teniet brengen. Diegene die op hem vertrouwt en degene waar je op vertrouwt. En dan zegt die God, met wie dan wilt gij mij vergelijken dat ik hem zou gelijk zijn? Er is geen andere dan Jehovah God, zegt de Heilige. Heft uw ogen naar omhoog en ziet, wie heeft dit alles geschapen? Hij die het Heer daarvan in grote getalen uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijn sterkte en omdat hij geweldig van kracht is, er blijft niet één achter. Dus God zegt, volk, nadat hij die beschrijving gegeven heeft in vers 12 tot en met vers 24, waar die grootheid van God uitgestald wordt, om hun die riem, dat onder de broekriem te steken, om dat te geven, om te zeggen van, vertrouw nou gewoon op hem. Hou op met je afgoden, stop met op Egypte te vertrouwen, kijk eens hoe groot ik ben, en kijk eens, wie heeft dat alles geschapen? En daar konden hun wel een antwoord op geven. Dat heeft God geschapen, Jehovah God. En die is groot van kracht, en daarom konden ze de hoop hebben, die ze konden hebben, ondanks de wolk die er als het ware voor hen hing. En dan zegt hij, waarom zegt hij vers 27, o Jacob, en spreekt ook Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Weet gij niet, hebt gij het niet gehoord, een eeuwig God is de Heere, schepper van de einde der aarde, hij wordt nog moede, nog mat, zijn verstand is niet te doorgronden. En dan komen die machtige woorden van vers 29. Hij geeft de moeder heeft die kracht. De machteloze vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat. Zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de Heere verwachten putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen worden niet moede. Zij wandelen maar worden niet mat. Het volk van Israël ging een hele donkere tijd tegemoet. 70 jaar zouden ze uiteindelijk in ballingschap zijn. Maar God zegt, kijk naar mij. En als je naar mij gaat kijken, die de schepper is, die niet moede wordt, die niet mat wordt, wiens verstand niet te doorgronden is, als je naar mij blijft kijken, dan ga je nieuwe krachten putten. Dan ga je opstijgen met vleugelen als arenden. En als je wandelt, word je niet moe. Zij wandelen, maar worden niet mat. En dat hebben we natuurlijk ook eerder gezien in het boek van Jesaja in hoofdstuk 9, waar Jezus besproken wordt als de wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader en vredevorst. En omdat Jezus in het beeld staat van de Vader, weten wij ook dat God alle macht bezit. En dat is uiteindelijk voor ons zo goed als mens. Dat wij mogen weten dat we een God hebben die veel groter is dan ons. Dat wij een God hebben die heel veel kracht heeft. Dat wij een God hebben die alle inzichten heeft. Dat wij een God hebben die ook nog eens die vaderarmen onder ons uitspreidt en zegt van rust maar in mijn vaderarmen. En die ons de vrede kan geven die alle begrip te boven gaat. Maar hoe komt dat? Door het geloof. Het komt niet door educatie, het komt niet door scholing, het komt niet hoe lang je al in Christus bent. Het komt uiteindelijk alleen maar heel simpel door dat eenvoudige principe, door het geloof. Door het geloof. En waar is dat geloof? Hoe kunnen we dat geloof bereiken? Daar zullen we aanstonds nog wat over gaan zeggen. Als we op dat punt komen waar daar wat meer over gezegd wordt. Goed. Als we dan gaan kijken naar hoofdstuk 41. Dan zien we onder andere dat daar in vers 8 gezegd wordt. Maar gij Israël mijn knecht. Jacob die ik verkoren heb. Als je gaat kijken naar Jesaja hoofdstuk 40 tot en met hoofdstuk 50, dan zie je dat daar het woord knecht wordt heel vaak gebruikt. Wordt heel vaak gebruikt. En dat woord knecht, dat gaat een wat speciale betekenis krijgen als we zo verder gaan lezen in hoofdstuk 42. Maar in ieder geval wat we hier zien is dat God zegt, Israël is mijn knecht. Jacob die ik heb verkoren. Nakroos van mijn vriend Abraham. En waarom was Abraham de vriend van God? Om het eenvoudige, simpele principe dat hij leefde door het geloof. Was Abraham perfect? Nee. Maar Abraham die durfde te gaan staan in de schoenen die geloof heette. En om daarin te blijven wandelen zijn hele leven lang. En dat is als het ware voor ons ook zo belangrijk. Dat wij ook die schoenen aantrekken, elke dag weer opnieuw, die geloof heten. En om door dat geloof heen, door deze wereld, door dit land, door deze stad, te wandelen. En dat elke dag weer opnieuw. En wat er dan gebeurt, is dan word je als het ware als dat kleine kindje. Wat kan zeggen van, oké, God die hebt mij op een wonderbaarlijke, bovennatuurlijke manier gered. Mijn ziel gered. Zou God dan niet in staat zijn om de dingen te geven die van deze aarde zijn? Zoals Jezus dat ook zegt in Matthäus hoofdstuk 6. Waar maak je jezelf zorgen over? Als God ons het lichaam heeft gegeven, zou die dan niet eten kunnen geven? Zou die dan niet drinken kunnen geven? Want wat is er nou moeilijker, om eten te geven of om een lichaam te maken? En natuurlijk, het antwoord is duidelijk. Het lichaam, om een lichaam te maken, is veel moeilijker. En dat heeft God ons al gegeven. Dus wij hebben al een stukje bewijs, hebben we bij ons, dragen we bij ons, door te weten dat wat er ook maar is in dit leven, God kan ons dat geven. En God zal ons altijd geven wat we nodig hebben. En in die beloftes, daar moeten wij gaan staan. Maar Satan, die schiet. Satan, die blijft zijn pijlen schieten, als wij maar dat schild van het geloof omhoog houden, waarmee wij de brandende pijlen van Satan kunnen doven. Als je dan kijkt naar hoofdstuk 42. dan zie je een profetie die uiteindelijk, als je dat gaat vergelijken met Matteüs hoofdstuk 12, wordt deze volledig toegepast op Jezus. Dus wij weten ook, dit is een profetie die gaat over Jezus. En wat staat daar? Zie mijn knecht. Dus nu komt er weer een knecht. We hadden al Israël, dat was een knecht van God, die vanaf het begin uitverkoren was door God, dat door het Joodse volk heen Jezus geboren zou worden. Dus we zien nu eigenlijk twee knechten. Alleen de ene knecht, die heeft niet altijd gedaan wat God wilde. En nu zien we de, als ik het zo mag zeggen, de ideale knecht van God. Want wat staat er? Mijn knecht die ik ondersteun. Mijn uitverkorene, in wie ik een welbehagen heb. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal de volken, weer een heel belangrijk woord hier, niet Israël. Hij zal de volken, alle volken der aarde het recht openbaren. Hij zal niet schreeuwen, niet, nog zijn stem verheffen, nog die op de straat doen horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven. Naar waarheid zal hij het recht openbaren. Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden, tot hij op de aarde het recht zal hebben gebracht. En op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten. Dus hier vinden we nou, enerzijds vinden we God die zijn knecht Israël beschrijft, maar die het niet altijd even goed gedaan heeft. En nu aan de andere kant stelt God voor zijn andere knecht. Die volmaakt is. En wat staat er dan over hem geschreven? En als we dan dat lied zingen, welk een vriend is onze Jezus? Dan zien we al in hoofdstuk 9, raadgever, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Wat zien we hier? Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven. Naar waarheid zal hij het recht verkondigen. En wat we daarin zien, is dat als je dat gaat vergelijken met hoe dat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. Wat is een geknakte riet? Dat is een rietstengel die als het ware plat ligt. Die nog wel een klein beetje vast zit, maar die als het ware bijna kapot is. Maar Jezus zegt zo iemand, die ga ik niet verbreken. Gebroken mensen, die mogen bij mij komen. Mensen die in de gevangenis zitten, die mogen tot mij komen, zoals we dat zo ook zien in vers 6 en 7. Dus zo staat er in vers 5, zo zegt God. De Heere die de hemel schiep en hem uitspande, die de aarde uitbreidde met alles wat daarin ontsproot, die aan de mensen die daarop wonen de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natieën om blinde ogen te openen, gevangenen uit de kerken te leiden en uit de gevangenis wie in duisternis is gezeten. En zo zien we weer dat God, enerzijds gaat God een voorspelling geven aan het volk van Israël over 70 jaar, dan zul je uiteindelijk weer teruggebracht gaan worden naar dat land van Israël. Maar goed, zoals we dat eerder gezegd hebben, zelfs als ze teruggebracht zouden zijn geworden, en dat zijn ze ook geweest, naar het land van Israël, wat had dat hun uiteindelijk gedaan? Uiteindelijk had dat hun weer een mooi land gegeven, van de beloftes die aan de vader gedaan waren, maar het bracht nog niet vergeving van zonde. Het bracht nog niet een geknakte rietstengel die geheeld kon worden. Het bracht nog niet een kwijnende vlaspit die uitgedoofd zou worden. En nu zien we in Jezus Christus Wat gaat hij doen? De blinde gaat hij de ogen openen. De gevangenen gaat hij uit de kerken leiden. De gevangenen die in duisternis zijn gezeten. En dat is weer nu. Hier laat God zijn werkelijke licht zien. Dat schijnt door de persoon van Jezus Christus heen. En dat is uiteindelijk die twee punten van Jesaja. Enerzijds een licht voor het volk van Israël en hun die getrouw waren aan God. En in de tweede plaats een diepere boodschap van een komend koninkrijk met een komende koning, een komende verlosser, een komende profeet, een komende apostel, een komende zoon van God, Immanuel. God zelf zou uiteindelijk op aarde komen om te redden. En dan zien we ook weer dat als we die laatste woorden van Jesaja 9 overdenken, de ijver van de Heere heeft dit gedaan. En daarom staat er ook in het Nieuwe Testament dat als je behouden bent, dan valt er helemaal niks te roemen. Waarom? Omdat God uiteindelijk degene is geweest die al die dingen heeft gedaan, die al die dingen op zijn juiste plaats heeft gezet, die al die dingen door de geschiedenis van het volk van Israël heen zo heeft gedaan. En daarom staat er dan ook, als je verder gaat naar hoofdstuk 43, vers 1, maar nu, zo zegt de Heere, uw schetters, o Jacob, uw formeerders, o Israël, vrees niet. Dus God is onze schepper, maar God is ook onze herschepper. God is onze schepper, maar hij is ook onze formeerder. Vrees niet, want ik heb u verlost. Dus die dubbele boodschap, een verlossing van Nebukadnezar van Babel, en uiteindelijk een diepere verlossing, een echte verlossing, een geestelijke verlossing door de persoon van Jezus Christus. Oké, nu moet ik even gaan kijken waar dat nou staat, waar ik naartoe wil. Oké, waarom vind ik dat nu even niet? Oké, ik heb hem gevonden nu. Laten we gaan kijken naar hoofdstuk 44. Hoofdstuk 44. Daar zien we, als we gaan kijken naar vers 1. Nu, maar nu hoor, o Jacob, mijn knecht, en Israël die ik verkoren heb. Dus weer gaan we terug. Elke keer zien we dat weer terugkomen. De beloftes die God heeft gemaakt aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob. En God zegt hier weer van, denk erom, mijn knecht Israël die ik heb verkoren. Zo zegt de Heer de Heere, uw maker, en van de moederschoot aan uw formeerder die u helpt. Vrees niet. Mijn knecht Jacob en Jeshurun die ik heb verkoren. Want ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge. Ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen. En wat gebeurt er dan? Zij zullen uitspreiden tussen het gras als populieren langs de beken. De een zal zeggen, ik ben des Heren. Een ander zal zich noemen met de naam Jacob. En een derde zal op zijn hand schrijven van de Heren en de naam van Israël uit aannemen. Nou, wat zien we hier? We zien hier dat God een belofte maakt aan het volk van Israël, dat in de toekomst, en we zetten dat in het licht van Joël hoofdstuk 2, waar ook gesproken wordt over het feit dat God zegt, in het laatste dagen zal ik mijn geest uitstorten over alle vlees. En hier wordt die belofte, die wordt ook gemaakt aan dat volk van Israël. Dus hier zien we al een verwijzing naar wat er uiteindelijk op de Pinksterdag gedaan zou gaan worden. En dan zien we ook dat als je gaat kijken naar Jezus, en specifiek in het boek Johannes, waar Jezus ook zegt van, ik ben het levende water. God zou zijn water als het ware gaan uitstorten. Hij zou zijn geest gaan uitgieten. En dat water, wat doet dat? Dat water, dat brengt leven. Want wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest brengt leven. We kunnen dat op een aantal verschillende plaatsen ook in de Bijbel illustreren. Je begint al bij de schepping. Leven wordt gegeven door de Geest. Levensadem. Je gaat naar Ezechiël toe, waar je ook vindt de vallei van de dode beenderen. Dat er ook aan Ezechiël gevraagd wordt, kunnen deze beenderen leven? En dan hoort hij een geruis, dan hoort hij de wind als het ware, en ineens dan ziet hij die beenderen bij elkaar komen. Dan zegt God van, kunnen zij ook leven? En dan komt er vlees, komt er uiteindelijk omheen. En als je dat in het licht van Ezechiël 37 leest, dan zie je dat dat het werk is van de Heilige Geest. En ook in het Nieuwe Testament komen we dat ook elke keer weer tegen. De wedergeboorte en de vernieuwing, Titus hoofdstuk 3 vers 5, door de Heilige Geest. Waar nieuw leven ontstaat, daar is altijd de Heilige Geest van God aanwezig. En dat zien we dan uiteindelijk ook hier weer gebeuren. Goed, laten we eens even kijken naar het verdere gedeelte van hoofdstuk 44. Peter, zou jij een stukje willen lezen daar? Vanaf vers 6 tot 8 eerst. En dan verder met 9.
Zo zegt de Heere, de koning en verlosser van Israël. De Heere der Heerscharen. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En buiten mij is er geen God. En wie zal ik? Hij roept het uit en verkondigt het en legt het mij voor. Daar ik toch het overoude volk in zijn aanzien ziet, en hetgeen er in de toekomst gebeuren zal, mogen zij verkondigen. Wees niet verschrikt en vrees niet. Heb ik het u niet van oudsher doen horen en verkondigd? Gij zijt mijn getuige. Is er een God buiten mij? Er is geen andere God, ik ken er geen.
Oké, even een moment. Wat we hier zien is dat God, en dat zien we eerst in het latere gedeelte van het hoofdstuk, het grootste probleem met de Israëlieten waren die afgoden. En daar gaat hij nu vanaf vers 9, gaat hij daar een aantal dingen over zeggen. Maar voordat hij dat gaat zeggen, gaat hij hun weer laten zien van, Israël, kijk wat er gebeurd is. Kijk waarom jullie weggevoerd worden. Maar kijk dan uiteindelijk ook naar mij. Want buiten mij is geen verlosser. Buiten mij is geen Heere der Heerscharen. Ik ben de eerste, ik ben de laatste. Buiten mij is er geen God. Dus elke keer zien we ook weer in dit boek dat ze geconfronteerd moeten worden met waar hun diepte van zonde zaten. En die zaten uiteindelijk in dat ze vertrouwden op afgoden. En zoals we dat in Exodus kunnen lezen, God zegt als je de afgoden gaat dienen, dat is eigenlijk het ergste wat je kan doen. Als een mens liegt, als een mens materialistisch is, als een mens jaloers wordt, als een mens zichzelf gaat breken, dan doe je dingen die verkeerd zijn, maar dan zeg je nog niet tegen God, God, je bestaat niet. Maar als je een afgod gaat aanbidden, wat je dan uiteindelijk doet, is één ding. Dan zeg je eigenlijk tegen God, God, je bestaat niet. Je hebt geen kracht, je hebt geen inzicht, je hebt helemaal niks, En dat is nu uiteindelijk waar God hun weer mee gaat confronteren. Vanaf vers 9.
Zij die beelden vormen zijn alle ijdelheid. Hun dierbare maaksels brengen geen baat. Zij zelf zijn er getuigen van dat zij niet zien en niet weten, zodat zij beschaamd staan. Wie vormt een god en giet een beeld waarvan hij geen baat heeft? Zie, al de aanhangers daarvan zullen beschaamd staan. De werklieden zijn slechts mensen. Laten ze bijeenkomen en zich opstellen. Zij zullen verschrikt worden en beschaamd staan tegen. De smid heeft een bijl en werkt in de kolenvloed en vormt het beeld met hamers en bewerkt het met zijn krachtige arm. Zelfs duldt hij de honger, totdat hij geen kracht meer heeft en drinkt geen water, totdat hij almachtig wordt. De timmerman spant het meetsnoer en tekent de omtrek af met de stift, bewerkt het beeld met de schaaf, tekent met de passer de omtrek af en maakt het naar het beeld, naar de beeldenis van een man, naar een pronkstuk van een mens, om in een huis te wonen. Hij velde ceders voor zich, en nam een steeneik of een eik, en kweekte die voor zich op onder de bomen des wouds, plantte een pijnboom, en de regen deed die groeien. En dat dient de mens tot brandhout. Hij neemt daarvan en warmt zich, ook steekt hij het aan en bakt brood. Ook maakt hij er een god van en buigt zich neder. Hij maakt er een gesneden beeld van en knielt daarvoor neer. De helft daarvan verbrandt hij in het vuur, bij die helft eet hij vlees, braadt en gebraadt en wordt verzadigd. Ook warmt hij zich en zegt, ha, ik word warm, ik merk vuur. En het overblijfsel verwerkt hij tot een god, tot zijn gesneden beeld, knielt daarvoor neer, buigt zich, aanbidt het en zegt, red mij, want gij zijt mijn god. Zij hebben geen kennis en geen inzicht, want hun ogen zijn dichtgestreken, zodat zij niet zien, hun harten, zodat zij niet begrijpen. Niemand neemt dit ter harte. Niemand heeft kennis of inzicht, zodat hij zegt, de helft daarvan verbrandde ik in het vuur, ook bakte ik op zijn kolen brood. Ik braadde vlees en ik at. Zou ik dan van zijn overschot een gruwel maken? Zou ik neerknielen voor een blok hout? Wie zich met de as bezighoudt, die heeft zijn bedrogen hart verleid. Hij redt zijn leven niet en vraagt zich niet af, is er geen bedrog in mijn rechterhand?
Oké, dankjewel. Nou, wat zien we hier? Dit is eigenlijk een hele mooie beschrijving. Misschien wel een van de mooiste beschrijvingen, als je het woord mooi mag gebruiken, van wat afgoden werkelijk zijn. En wat zegt God dan door Jesaja heen tegen het volk? Hij zegt als het ware van, denk nou eens even na. Denk nou eens even na over die persoon die een afgod maakt. Hij pakt een stuk hout. Een deel daarvan, dat gaat hij eraf halen om dat beeld te maken. En wat gaat hij met dat hout doen, wat hij eraf haalt? Daar gaat hij zijn handen mee warmen. Dat zegt hij zo, dan krijg ik lekkere warme handen van. Hij gaat er een stukje vlees mee braden. En dan zegt hij zo, een lekker stukje vlees. En wat er dan over is van dat hout, dan staat er, daar valt hij voor neder. En dan zegt hij, help me, want je bent mijn God. En zo laat Jesaja als het ware zien. En dan zie je ook dat er geschreven staat in vers 18. Zij hebben geen kennis en geen inzicht. Niemand, vers 19, neemt dit ter harte. Niemand heeft kennis of inzicht, zodat hij zegt, de helft daarvan verbrand ik op het vuur, en voor de andere helft, daar val ik voor neer, en zeg ik, red me, want ik word achterna gezeten door de Egyptenaren. Help me, kom me tot hulp. En zo zie je hier, dit is een van de mooiste beschrijvingen, als je dat woord mooi mag gebruiken, voor wat een afgod werkelijk is. En God zegt als het ware, waar ben je nou mee bezig? Zorg is dat je echte kennis gaat verwerven. Zorg is dat je echte inzichten gaat verwerven. Een inzicht dat zegt, ik heb alles geschapen. Zelfs die boom waar die afgod van gemaakt wordt, heb God geschapen. En wie is de groter? De schepper of het geschapene? En het antwoord is duidelijk. En zo doet God weer een beroep op hun stommiteit als het ware, om voor afgoden te gaan neerknielen. Maar goed, wat staat er in vers 21 van dit hoofdstuk? Denk hier aan Jacob. Israël, want gij zijt mijn knecht. Ik heb u geformeerd en gij zijt mijn knecht Israël. Gij wordt door mij niet vergeten. God zegt, ik heb een belofte gemaakt aan mijn knecht Jacob, aan mijn knecht Israël. Daar heb ik een belofte aan gemaakt en die belofte die staat. En wat zie je dan? Als je gaat kijken naar vers 27 en 28 van dat hoofdstuk, dan zie je dat daar staat, verdroog uw rivieren doe ik opdrogen, die tot Kores zeg, mijn herder, hij zal al mijn welbehagen volvoeren. Wat betekent dit? Kores was de koning van de Mede. Dus we hebben de Assyriërs gehad. Die waren uiteindelijk al een probleem, een doorn in het, voor het volk van Israël. Maar daar werden ze uiteindelijk van verlost. Daarna kwamen de Babyloniërs. Dat was het tweede rijk wat daar als het ware op volgde. En het derde rijk wat daarop volgde waren de Mede. Wat later ook uiteindelijk de Mede en de Perzen werden. Kores was een van de koningen van de Mede. En wat gebeurt er? Als je dat gaat vergelijken met 2 Kronieken hoofdstuk 36 en Ezra hoofdstuk 1 vers 2. Dan ga je daar zien dat God op een bepaald moment de geest van Kores het bewerkt, dat hij zei van Israëlieten, jullie die allemaal hier in mijn land vertoeven, weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten teruggaan naar Israël. Jullie moeten teruggaan om die tempel te herbouwen. We zien dat ook Ezra wordt daarvoor gebruikt. We weten dat Nehemia daarvoor gebruikt wordt. Dat Nehemia ook waar de koning staat en dat de koning zegt van koning Nehemia, wat is er? Ik zie dat je een beetje bedroefd bent. En dan zegt Nehemia, ja, mijn volk. En de tempel. En dan zegt de koning, oké, ga maar daar naartoe. Het moment dat Kores als het ware zei van, ga daar maar naartoe. Wie deed dat? Dat werd uiteindelijk geïnspireerd door God, Jehovah God. Die hier dan inderdaad zegt, verdroog uw rivieren doe ik opdrogen, die tot Kores zegt, mijn herder, hij zal al mijn welbehagen volvoeren door het tot Jeruzalem te zeggen, het worden herbouwd en de tempel worden weer gegrondvest. Dus God zegt, en dat zie je ook een beetje, we hebben niet de tijd om al die dingen ook te lezen, dat er hier in dit boek wordt God ook elke keer gepresenteerd als zijnde die het begin kent van het einde en het einde van het begin. Voordat dit allemaal zou gebeuren, voordat Juda zelfs weggevoerd werd door Nebukadnezar, zei God al, hey, in de toekomst, want ik ben jullie niet vergeten, ik heb een knecht en mijn knecht heet Jacob en mijn knecht heet Israël, die ben ik niet vergeten, daar heb ik een verbond mee gemaakt, dus wat ga ik doen? Omdat ik mijn verbond niet vergeten ben, ga ik de geest van Kores ga ik opwekken, die gaat mijn welbehagen uitvoeren. En zo zien we ook dat God soms ook ongelovige mensen kan gebruiken om iets te gaan doen voor zijn eigen mensen. En als we dan deze dingen overdenken, dan zien we uiteindelijk hoe groot God is. Die het begin van het einde kent. Het einde van het begin, die van tevoren al kan zeggen, dit gaat er gebeuren, dit gaat er gebeuren. En dan zegt hij als het ware van, die afgoden, gaat er nou alsjeblieft eens een keer mee stoppen. En dat zegt hij eigenlijk ook een beetje soms tegen ons. En dat zie je ook in het Nieuwe Testament, dat er een grote waarschuwing is, dat we geen afgoden zouden gaan dienen, maar dat we God moeten dienen. En al deze dingen, die laten dan zien hoe betrouwbaar God is, hoe goed God is, hoe waarheidsgetrouw God is. Dus wat wij als het ware ook elkaar moeten toeroepen, zoals we dat net gelezen hebben. God is groot. Hij zal je niet verlaten. Hij zal je niet verzaken. Wat er ook maar gebeurt. Maar dat hebben we soms allemaal nodig. Dat er iemand heel hard op ons roept van, ga niet in afgoden vertrouwen. Ga niet in je geld vertrouwen. Ga niet in je burgemeester vertrouwen. Ga niet in je koning van je land vertrouwen. Ga niet in je systeem vertrouwen. Ga niet in je sociale systeem vertrouwen. Ga niet in je pensioen vertrouwen. Maar vertrouw op God. En hier zien we dan weer dat God zegt van, kijk eens, weet je wat ik ga doen? Die Kores, die een koning is van de mede, die ga ik opwekken. Die ga ik inspireren. Ik ga door hem ga ik heen werken om jullie uiteindelijk terug te brengen in het land. Want ik ben een God die niet kan liegen. Ik heb een verbond gemaakt met Jacob. En dat verbond heb ik niet vergeten. Dat ga ik volvoeren. Door mijn knecht Kores heen.
Wat ook opmerkelijk is aan deze profetie, dat 150 jaar voordat het ook effectief uitvoering komt. Dus bij name wordt hij al geprofiteerd.
Ja.
Koren. Dat maakt het eigenlijk nog bijzonderder.
Ja. Ja, absoluut. Absoluut. Dit is echt, ja, goed. Ik denk als we dit helemaal op ons in laten werken. En dat is ook weer waar God een beroep op doet. Je kennis en je inzicht. Wat zijn de grootste bronnen van onze kennis en van onze inzichten? En misschien, als ik zo confrontationeel mag wezen, is dat onze televisie? Is dat de krant? Waar laten wij onszelf het meest door beïnvloeden? Wat is onze grootste bron als het gaat over kennis en inzicht? Is het aan onze televisie? Is het aan ons sociale leven? Zijn het de tijdschriften die we kunnen vinden? Of is het uiteindelijk dat eenvoudige, simpele geloof in een grote God? En dat is weer de vraag die we onszelf allemaal moeten stellen. Op wie vertrouwen we het meeste? Maar dat heeft heel veel te maken met door wie laten wij ons het meeste beïnvloeden. En soms kunnen we zelfs nog beïnvloed worden als het ware door onze eigen gedachten. Die van allerlei dingen denkt, die van allerlei dingen zegt, maar waar God soms van zegt van, klopt niet helemaal wat je denkt. Klopt niet helemaal wat je zegt. Vers hoofdstuk 45. Zo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand ik gevat heb, om volken voor hem neer te werpen, de lendenen van koningen omgord ik, om deuren voor hem te openen, geen poorten blijven gesloten. Ik zelf zal voor u uitgaan. Ik zal voor u uitgaan. En de oneffenheden effenen. Koperen deuren zal ik verbreken. De ijzeren grendels verbrijzelen. En ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen. Opdat gij weet dat ik de Heere het ben die u bij uw naam riep, de God van Israël. Ter wille van mijn knecht Jacob en van Israël mijn uitverkoren. En dat zijn weer die mooie woorden die ons moeten inspireren, die onze kennis moeten verdiepen, die onze inzichten moeten verdiepen. Dat we zien dat God zegt van die koningen van die aarde, daar sta je niet zomaar tegenop. Dat zijn geen kleine jongetjes. Dat zijn hele grote mannen. Maar wat ga ik doen? Ik zal zorgen dat er geen poort gesloten blijft voor Kores. Dat hij uiteindelijk dat volk weer terug laat gaan naar het land van Israël. En om dan uiteindelijk die andere knecht daarnaast te zetten. Jezus Christus, die wel al het welbehagen heeft gedaan van God de Vader. En daardoor een offerande heb kunnen maken, waardoor wij als mensen vrijgezet kunnen worden van zonde. Goed, we gaan een stukje verder naar hoofdstuk 47. In hoofdstuk 47, daar wordt de ondergang van Babel, die wordt daar ook aangekondigd. Dus, zoals net ook gesuggereerd is, lang tevoren wisten ze eigenlijk precies al wat er uiteindelijk ging gebeuren. En dat kon hun ook als het ware in het land van Babylon, kon hun dat eigenlijk alle ruimte geven tot vreugde, tot blijdschap. Want wat God zou doen door Babylon, dat kon niemand afwenden. Die schuld, die moest betaald worden. De zonde die hun zelf geladen hadden, die moest betaald worden. Het wegzenden naar Babylon, daar konden ze niet onder vandaan komen. En dan houden we ook weer rekening met de gerechtigheid van God. God kan geen zonde door de ogen zien. God kan niks door de ogen zien, alleen maar uiteindelijk door de offeranden van Jezus Christus heen. Dus goed, wat zien we in hoofdstuk 47? Daar zien we dat er gesproken wordt over Babel. Dat uiteindelijk tot niets zou komen. Hij zegt in vers 3, uw schaamte worden ontbloot. Dus hier wordt Babel eigenlijk voorgesteld als een dochter, als een vrouw, wiens schaamte ontbloot wordt. Uw schande zal gezien worden, ik zal wraak nemen en niemand sparen. De naam van onze verlosser is de Heere der Heerscharen, de Heilige van Israël. Dus weer van tevoren, Kores die wordt opgeroepen als mijn knecht, degene waarin ik mijn welbehagen ook heb. Die zal het werk gaan doen om jullie weer terug te brengen uiteindelijk naar het land. En wat ga ik met Babel doen? Degene die jullie weg gaan voeren. God had het op een goede manier bedoeld om dat door Nebukadnezar te doen. Maar Nebukadnezar die kwam uiteindelijk tot de conclusie van kijk eens hoe goed ik ben. En God zei omdat je dat denkt zal ik ook uiteindelijk zorgen dat je tot niets gebracht wordt. En dat is uiteindelijk precies hetgene wat er gebeurt. Dan zien we ook in vers 8 van dat hoofdstuk. Nu dan, hoor dit, wellustige die zo onbezorgd woont. Nebukadnezar dacht van, het gaat helemaal goed met mij. Het gaat helemaal perfect met mij. Het koningschap was goed. Uiteindelijk zijn er ook andere koningen gekomen. Maar dat rijk van Babel, dat zei als het ware van, niks aan de hand met mij. Ik ben het en niemand anders. Ik zal niet als weduwe neerzitten en geen beroving van kinderen kennen. Ze dacht van, hé, ik word geen weduwe. Wij zullen altijd kinderen blijven krijgen. Wij zullen altijd blijven bestaan. En wat zegt God? Ik denk het niet. Maar deze beide zullen u overkomen op één dag. Beroving van kinderen en weduwschap. In volle omvang zullen zij u overkomen, ondanks uw vele toverijen en zeer krachtige bezweringen. Gij vertrouwde het op uw boosheid. Gij zei dat niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw kennis zijn het die u verleid hebben. Dus weer, uw kennis en uw inzicht, wat hebben die gedaan? Die hebben u verleid. Wat betekent dat? Dat betekent iets heel belangrijks voor ons. Wat is onze bron van kennis? Wat is onze bron van wijsheid? Want het heeft er heel veel mee te maken wat je bron van wijsheid en van kennis is. Want dat kan het verschil maken tussen leven en dood. Het verschil tussen leven en dood. En de vraag is dan weer opnieuw. Waar laten wij ons het meeste door inspireren? En zoals David zei, uw woord is mijn meditatie bij dag en bij nacht. Uw woord is mijn kennis. Uw woord is mijn inzicht. En lees de Psalm 119. Daar zie je dat David zegt, uw woord, uw woord, uw woord, uw woord. Dat is hetgene waar ik mezelf aan vasthoud. Dat is hetgene. En wat zien we hier? Als je die woorden kennis en inzicht in de context van Jesaja gaat bezien, dan zie je elke keer, wat had het volk van Israël gedaan? Die hadden zichzelf andere inzichten verworven en andere maten van kennis. Wat heeft het volk van Babylon gedaan? Een andere vorm van kennis, een andere vorm van inzicht. En wat werd het? Het werd uiteindelijk hun dood. Waar als wij ervoor zorgen dat onze bron van kennis goed is, onze bron van inzicht goed is, dan word je een overwinnaar op een heleboel verschillende manieren. Want als je de ware kennis en de inzichten van God hebt, dan komt er rust en vrede en leven in je hart, in je leven, et cetera, et cetera. Dus je wordt een zegening voor jezelf, een zegening voor je eigen meest innerlijke mens. Dus alles hangt af van wat is onze bron van kennis en van inzicht. Het verschil zelfs tussen leven en tussen dood. Goed, uiteindelijk gaat het verhaal natuurlijk nog verder. En wij zullen dan, uiteindelijk zullen wij vandaag eindigen met hoofdstuk 50. Het verhaal gaat eigenlijk ongeveer op diezelfde manier, blijft het zichzelf ontplooien. Het gaat uiteindelijk weer over de knecht van God, Israël, Jacob, waaraan God zijn belofte gemaakt heeft en dat God elke keer weer laat zien, ik ga ervoor zorgen dat ik mijn deel van de belofte volledig en totaal zal vervullen. En het tweede wat daar aan gelinkt zit, is uiteindelijk dat we elke keer die lichtflitsen zien, die elke keer ook weer laten zien van, er is niet één verlossing die noodzakelijk is, maar je hebt eigenlijk twee verlossingen nodig. En die twee, die wisselen elkaar in die zin elke keer af. Laten we besluiten met hoofdstuk 49 vanaf vers 14. Maar Zion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Dus het volk van Israël, Juda en Jeruzalem, het zuidelijke deel, die waren eigenlijk allemaal tot de conclusie gekomen van de Heere heeft ons verlaten. De Heere heeft ons verlaten en de Heere heeft ons vergeten. Maar dan staat er dit. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet ik u niet. Zij hadden als het ware weer de bemoediging nodig dat God zegt, je denkt misschien dat ik je verlaten heb. Je denkt misschien dat ik je ben vergeten, maar denk erom, ik heb een belofte gemaakt aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob. Ik ben bij jullie, want, zegt God, als ik me mag vergelijken met een vrouw, zegt God, kan een vrouw haar zuigeling vergeten? En het antwoord is nee. Maar God zegt, ook al zou een vrouw dat doen, ik vergeet u niet. Zie, ik heb u in mijn hand palmen gegrift. Uw muren zijn bestendig voor mij. Uw zonen sneller toe. Uw vernielers, uw verwoesters trekken van u weg. Hef uw hoge op naar rondom en zie het alle. Zij vergaderen, zij komen tot u. Zo waar ik leef, luidt het woord des Heren. Gij zult hen alle aandoen als een sieraad. Hem ombinden zoals een bruid. Want uw puinhopen en uw verwoeste plaatsen en uw vernield land voorwaar, nu zult gij te eng zijn voor de bewoners en uw verdervers zullen verre zijn. Ook zullen de kinderen van welke gij beroofd waart, te uwe aanhoren zeggen, de plaats is mij te eng, maak mij ruimte dat ik wonen kan. En gij zult bij uzelf zeggen, wie heeft mij deze gebaard? Daar ik toch van kinderen beroofd en onvruchtbaar was, verbannen, verdreven, wie bracht deze dan groot? Zie, ik was alleen overgebleven. Waar waren dan deze? Nou, wat zien we hier? We zien hier enerzijds weer het contrast tussen, als je kijkt naar de koning van Babylon, dat hij zegt van, ik ben geen weduwe. Ik heb kinderen. Maar wat gebeurt er nu? Israël denkt dat ze vergeten is. Israël denkt dat God verdwenen is. Maar God zegt, ik ben niet verdwenen. En God zegt, wat ga ik doen? Ook al ben je van je kinderen beroofd, ik ga het ruimte maken waar je weer kan gaan wonen. Ik ga het zorgen dat er weer kinderen komen. Ik ga het zorgen, want ik ben uw redder, vers 26, uw redder, uw verlosser, de machtige Jacobs. En dat zien we dan natuurlijk uiteindelijk ook weer als we gaan kijken naar het Nieuwe Testament. Als iemand tot geloof komt, dan wordt hij een zoon of een dochter van Abraham. Dus iemand wordt wederom geboren, iemand is in Christus en wat gebeurt er dan? Dan word je toegevoegd aan de universele gemeente. En wat is die universele gemeente? Dat zijn de mensen die volgen in de voetstappen van Abraham. En welke schoenen had Abraham aan? Of welke sandalen droeg hij? Dat waren de sandalen van geloof. Heel simpel, heel eenvoudig, maar misschien tegelijk ook de moeilijkste opdracht die we ooit kunnen krijgen. Geloven in de onzienlijke. Maar al die mensen van het Oude Testament, die staan als het ware naast ons, die staan te roepen van de dagen, die staan ons toe te schrijven van vertrouw maar gewoon op hem. Laat je afgoden los, laat je eigen kennis los, laat je eigen inzichten los. Vertrouw heel simpel en eenvoudig op mij. En dan zegt Paulus, die woorden die zo natuurlijk zo mooi zijn, dan komt de vrede die alle begrip te boven gaat. Dan kan je alles aan, zoals Daniel alles aankon, zoals Abraham alles aankon, zoals Noach alles aankon, dan kan je uiteindelijk alles aan met vrede in je hart. En dat is uiteindelijk weer de boodschap voor ons als het ware door al deze dingen heen. God zegt tegen het volk van Israël als het ware van kijk gewoon nou eens een keer naar mij. Kijk me eens een keer diep in de ogen als ik dat zo mag zeggen. En zie eens hoe groot ik ben. Zie eens, zorg dat je die inzicht verwerft en die kennis verwerft dat je mij goed leert kennen. Dat je mij echt leert kennen voor wie ik gekend kan worden. Om uiteindelijk verliefd te worden, als ik dat woord mag gebruiken, in met God samen te gaan wandelen. En om dan vanuit liefde samen met hem te leven. Om zijn geboden te bewaren, om hetgene te doen wat hij wil, zodat wij hem door alles heen verheerlijken. Maar alles hangt af. En dat is ook een beetje een thema in die hoofdstukken die we vandaag gelezen hebben. Wat is de bron van jouw inzicht en wat is de bron van jouw kennis? De Israëlieten, zoals Hosea dat zegt, gebrek aan kennis. Ze hadden geen kennis meer. En wat hadden ze als resultaat? Onrust. Waar als ze de juiste kennis hadden, dan hadden ze als resultaat rust en vrede in hun hart. Maar goed, laten we door al deze dingen ook zien dat waar kwaad gebeurt, dat kan God uiteindelijk ook niet door de ogen zien. Het kwaad wat het volk gedaan had, dat moest bestraft worden. Maar door al die dingen heen zegt God van blijf maar kijken naar mij. Blijf maar op mij vertrouwen. Ik ben je niet vergeten. Ik heb je niet verlaten. Ik ben er. Ik ga het koren oprichten. Ik ga het inspireren dat hij jullie uiteindelijk mag laten gaan. En mijn knecht die komt eraan. En die zal jullie werkelijk vrijmaken van jullie gevangenissen. Die gaat jullie vrijmaken van jullie kerkers. Die gaat jullie levend water geven. Die gaat jullie licht geven. En dat licht, als dat in je hart schijnt, dan ben je de rijkste van de wereld. Dankjewel.